Vanavond gaan we het inderdaad wat moeilijk maken. Dat is nou eenmaal zo. In het algemeen hebben we de diverse aspecten van de eerste huishouding, van de eerste bedeling, inmiddels wel besproken. En wat er nu nog aan de orde komt, dat zal zijn naar aanleiding van de diverse typen, de diverse beelden van deze eerste bedeling. Misschien hebt u in het verleden niet altijd even goed gemerkt dat we het inderdaad over de eerste bedeling hadden, maar het was toch echt nadrukkelijk zo. Het was een huishouding die van doen had met individuen, met enkelingen, met de individuele mens. Dat is niet alleen de eerste bedeling, maar het is ook de primaire bedeling, vooropgesteld dat daar verschil tussen bestaat. Hè? Het is de meest belangrijke en ook eigenlijk de meest bekende van allemaal. Een huishouding namelijk waarin het gaat om de individuele mens in zijn relatie tot God. Het eerste type wat ik in dit verband wil noemen is dat van de eerste dag uit Genesis 1. Want niet alleen kennen wij uit de schrift een eerste bedeling, maar we kennen bovendien heel wat andere eersten uit de schrift. En wat ik wil proberen te laten zien is dat al die eersten met elkaar overeenkomen. Dat wil zeggen, ze hebben het een en ander gemeen. Of anders gezegd, het een is een type, het een is een beeld van het ander. En daarom is de eerste bedeling, staat de eerste bedeling parallel aan bijvoorbeeld ook de eerste dag uit Genesis 1. We zullen in de toekomst dan ook zien dat al die scheppingsdagen wel degelijk, of herscheppingsdagen, want dat zijn het, overeenkomen met diverse bedelingen. En de eerste dag wordt beschreven in Genesis 1 vers 3, vanaf vers 3. Waar staat: en God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, eigenlijk staat er, en het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dat is een beschrijving van de eerste dag uit Genesis. Ik zei de eerste scheppingsdag, abusievelijk daarstraks. Want zo staan ze bekend. Wel, het zijn geen scheppingsdagen, maar dat heb ik al eerder aangehaald. Het zijn dagen van restitutie, van herstel min of meer, van een opnieuwe ordening. En bovendien moet duidelijk zijn dat de eerste dag, de beschrijving van deze eerste dag begint in vers 3, waar het dus maar volgt dat er ook nog wel wat tijd verliep voordat er ooit maar die eerste dag geteld werd. Dus er waren dagen voor de eerste dag. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Of het enige kenmerk van deze eerste dag is dat er licht verschijnt. Daar zij licht, zegt God. En er werd ook licht. En bovendien was het licht goed en het maakte scheiding. Dat is wat licht doet, scheiding maken. Dus eigenlijk is het zo dat al deze dagen hier in Genesis sprake is van het maken van scheiding. Al wat God doet heeft te maken met scheiding. Dat vinden wij niet prettig, maar het is wel zo. Het was laatst ergens, daar kregen we, er was een gelegenheid tot discussiëren en u weet hoe weinig ik daarvan hou. Maar goed, als men dat wil, dan als men zich weg wil laten praten in een hoek, dan kan dat bij mij. De broeder kun je bij mij terecht, zeg ik altijd, maar als je dat wil. Goed, maar toen werd het dus wat onverkwikkelijk. En toen stond er iemand op die de leiding had, min of meer, na bleek. En die zei, laten we nu maar met de discussie stoppen, het brengt maar verdeeldheid en dat is toch niet Gods bedoeling. En dan heb je nou zo'n uitspraak. Iedereen doet maar alsof het Gods bedoeling is dat er geen scheiding gemaakt wordt. Maar zodra God ten tonele verschijnt in de schrift, maakt hij scheiding. Dat is het eerste wat hij doet. Scheiding maken. Of zullen we zeggen, het eerste wat God doet is spreken. Maar hebben wij dan niet geleerd dat het woord van God krachtig is en scherper dan menig tweesnijdend scherp zwaard. En dat het vaneen scheidt, dat het verdeelt. Hebreeën 4, dat is wat de schrift doet. Eenheid is goed. Natuurlijk is het fantastisch als er eenheid is, dat er gemeenschap is. Maar dat moet dan wel een eenheid zijn in Christus. Want al wat buiten hem is, is sowieso niet één. Kun je wel doen alsof. En de discussies uit de weg gaan, maar dat helpt je natuurlijk niks. Scheiding is dat wat God maakt. En Als dan ook licht verschijnt, dan is daar meteen scheiding. Scheiding namelijk tussen licht en duisternis, oftewel tussen dag en nacht. Waarna vervolgens in de andere dagen scheiding gemaakt wordt tussen water boven en water beneden, tussen water en land en noem maar op. Het blijft een kwestie van scheiding maken. En dat gebeurt meteen al heel fundamenteel op deze eerste dag, bij het verschijnen van het licht. Laat ik nu vooropstellen dat ik geloof dat hier in de eerste plaats rechtstreeks en letterlijk van licht gesproken wordt. Fysiek licht, licht in deze wereld. Waar het vandaan komt, dat kan me niet schelen, vermoedelijk gewoon van de zon. Heb je vandaag de zon gezien? Ja, wel. Oh, dan valt het mee. Het is vandaag wel tamelijk licht geweest, maar over het algemeen was de zon toch niet te zien. En dus het heeft geen enkele zin om er moeilijk over te doen dat de zon pas gezien wordt op de vierde dag, dus op woensdag, terwijl op zondag het al licht werd. Daar doen mensen moeilijk over, die zeggen dat kan toch niet, terwijl het meestal bediscussieerd wordt op een donkere maandagochtend. Ja. Goed, dus daar hoeven we het verder niet over te hebben. Ik geloof inderdaad dat het gaat om letterlijk licht. Maar waar we het nu over hebben, is over de overdrachtelijke betekenis van, de geestelijke betekenis. Want dat het letterlijk waar is, dat doet er niks aan af dat het wel degelijk ook een geestelijke, of zo je wilt, overdrachtelijke betekenis heeft. Het is ergens een beeld van. Dat kan ook niet missen, want het eerste waar ik in dit geval bij denk, bij Genesis 1 vers 3, is aan 2 Korinthe 4, vers 4, waar gezegd wordt. Nou, het is niet vers 4, geloof ik, maar iets verder. Waar gezegd wordt dat God ooit gesproken heeft in het verleden. God heeft namelijk gezegd dat licht in de duisternis zou schijnen. Dat is 2 Korinthe 4. Het is vers 6 waar die uitspraak staat. 2 Korinthe 4, vers 6. Waar staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. En wanneer heeft hij dat gezegd? We hebben het hier besproken, maanden geleden. Maar wanneer heeft hij dat gezegd? Wel, ook de vertalers hebben niks anders kunnen bedenken dan Genesis 1 vers 3. Want dat hebben ze in mijn Bijbel eronder laten drukken. Zodat u ziet dat ik in goed gezelschap ben. In dat van de vertalers namelijk. Die ook vinden dat God dat gezegd heeft in Genesis 1 vers 3. God heeft gezegd dat licht in de duisternis zou schijnen. Maar dan moet je opletten wat de apostel Paulus hier aan toevoegt. Hij zegt, God heeft die gezegd dat het licht in de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, waaruit volgt dat de duisternis het hart is van de mens, in ieder geval van de natuurlijke mens. En God heeft daarin geschenen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En dat betekent dat licht dus een beeld is van de kennis Gods. Of beter nog, licht is een beeld van de kennis van Christus. Hier staat dat de mens van nature duister is in het hart, daar is duisternis. En als daar licht in komt, dan komt dat omdat daarin komt kennis van Christus. Of gewoon omdat Christus daarin komt, want dat is in feite hetzelfde. En waar het me nu om gaat is dat de apostel Paulus hier in deze tweede Korinthebrief dus Genesis 1 vers 3 aanhaalt in een geestelijke betekenis. Dat doet niks af aan de letterlijke. Er zijn er ook die dit gebruiken als argument en zeggen, zie je wel dat het dus in Genesis 1 vers 3 niet gaat om letterlijk licht, want het gaat om geestelijk licht, want dat staat hier in 2 Korinthe 4 vers 6. Maar het een sluit het ander niet uit. Het punt is dat toen God deze wereld restitueerde, opnieuw bewoonbaar maakte, althans in ieder geval bewoonbaar maakte voor de mens, toen was het eerste wat hij deed het brengen van licht. En hij deed dat, want het is tegelijkertijd een profetische waarheid, dat zodra God verschijnt, dat daar licht verschijnt. En zelfs het woord verschijnen is in dit geval al dubbelzinnig, want dat is wat licht doet, schijnen namelijk, verschijnen. Dat kan ook niet anders, want wat is licht nou eigenlijk? Laten we er even heel fundamenteel bezig gaan vanavond. Hè. Wat is nou eigenlijk licht? Dat vind ik nou zo aardig. Ik heb een dure encyclopedie ooit eens een keer goedkoop aangeschaft. En die, daar staat het allemaal in. Hè. Als je dan wil weten wat licht is, dan zoek je het op bij meneer Winkler Prins. En die, daar staat het dan in. Wat licht eigenlijk is. En het leuke is, dan word je niks wijzer van. Nou, een beetje, maar niet zoveel. Want dan blijkt dat men eigenlijk helemaal niet weet wat licht is. Er zijn in ieder geval minstens twee totaal officieel ook tegengestelde theorieën over wat licht is. De ene is dat licht zou zijn een straling. De een zegt licht is straling. En de ander zegt licht bestaat uit deeltjes, uit stof namelijk. Deeltjes, lichtdeeltjes, bijgenaamd fotonen. En die fotonen heeft men hoogstpersoonlijk uitgevonden om licht te kunnen verklaren. En die deeltjes zouden dan trillen met een bepaalde frequentie, inderdaad. Zou een bepaalde trilling zijn, een trilling die dan weer zou worden waargenomen door onze ogen. Maar het aardige is dat, dat beide theorieën eigenlijk elkaar uitsluiten. Tegenwoordig weet men wel dat het elkaar niet uitsluit, want het bestaat allebei. Maar het neemt niet weg dat het tegengestelde theorieën zijn die men probeert met elkaar in overeenstemming te brengen. En dat kan eigenlijk niet. En vandaar al die moderne theorieën over de wereld, over de schepping, over de kosmos als zodanig. Moderne theorieën als relativiteitstheorie, hoewel die alweer tamelijk oud is langzamerhand. Maar goed, en de diverse varianten die daar dan op zijn. Men heeft van alles uitgevonden om licht te kunnen verklaren. Men kan het niet verklaren, men weet domweg niet wat het is. Men heeft er theorieën over, hè, maar het komt niet uit. Ja, je kunt ermee werken en je kunt erop promoveren. En bovendien, je kunt licht maken met een schakelaartje aan de muur of zo schijnt het. Meneer Philips, die weet dat precies. Maar in ieder geval, hoe het precies zit, dat is een onduidelijke zaak. We kunnen er misschien een boel mee, we hebben er theorieën over. Maar wat het nou werkelijk is, dat is een heel eigenaardige zaak. Bovendien is het zo dat als we alle verschijnselen met betrekking tot het licht serieus nemen, dan kunnen we bijna alle takken van wetenschap wel opdoeken, want dan moeten we helemaal overnieuw beginnen. Maar daar heb ik het alles over gehad, dus dat doe ik vandaag niet meer. Men weet niet wat licht is. En kijk, ik in mijn onnozelheid, wat ik altijd doe als ik iets weten wil, dan neem ik gewoon een concordantie en dan zoek ik het op. En dan zoek je gewoon het woord licht op in een concordantie. Krijg je alle bijbelteksten, als je een goede hebt tenminste, krijg je alle bijbelteksten waar licht in de Bijbel genoemd wordt. En een van de eerste van die teksten is natuurlijk Genesis 1 vers 3, vers 3. Namelijk, dan weet je, licht is het eerste wat God maakt. Dat is punt 1. Maar als je wil weten wat het is, dan moet je terecht in Efeze 5, want dat citeer ik in dit geval altijd. Efeze 5. Waar een definitie van licht gegeven wordt. Wetenschappers zullen hem ongetwijfeld niet aanpakken. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Dus, maar er staat in Efeze 5 vers 13. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Al wat openbaar maakt is licht. Zodat het woord licht dus van toepassing is op al wat openbaar maakt. Al wat doet kennen. Dat is de gedachte dan. Dit is de definitie van licht. De Bijbel is niet scheutig met echte definities, omdat de behoefte tot definiëren eigenlijk pas in de laatste eeuw, of misschien de laatste paar eeuwen, is uitgevonden. Maar hier vind je er een. Al wat openbaar maakt is licht. Of licht is al wat openbaar maakt. Zoals daar zijn, dubbele punt. En dan hebben we een heleboel dingen die in de Bijbel worden aangeduid als licht. En dat is natuurlijk, natuurlijk is dat het licht van de zon en het licht van de maan en de sterren. Dan zitten we terug in Genesis 1. Maar ik neem aan dat ik dat u niet hoef te vertellen. Ja. Het licht van die fabriek uit het zuiden des lands heb ik ook al even genoemd. Kan ik niet vaker noemen, krijg ik last met Den Haag en zo, want dat mag niet meer. Hè? Maar als ik nou moet noemen wat licht is, dat is niet zo moeilijk. Punt 1, en dan moet u zich realiseren dat we over heel fundamentele dingen praten. Over een eerste, we hebben het over een eerste bedeling en nu hebben we het over een eerste dag. al wat maar het eerst is, het meest elementaire wat er is. Nou, wat is nou het meest elementaire wat er is? Dat is makkelijk hoor. De schat. Dat is heel gemakkelijk. De schat namelijk, God is licht. Dat staat bijvoorbeeld in 1 Johannes 1, is dat hè? De eerste Johannesbrief. Ja, u was gewaarschuwd, we gaan bladeren in de Bijbel. Hè? We verkopen Bijbels met handgrepen, die moet ik nodig kwijt. Dus daarom gaan we vanavond gaan we flink bladeren. Nou ja, 1 Johannes 5. Nee, ik zeg het verkeerd. 1 Johannes 1 is het. 1 Johannes 1, vers 5. Waar staat er? Dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God licht is. Zie, God is licht. Er staat in uw vertaling misschien, God is een licht, maar het woordje een bestaat niet in de grondtekst, heb ik al meer gezegd. Hè? Dus dat kun je rustig overslaan. Niet God is een licht, God is licht. Dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. En vandaar vers 7, maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, enzovoort. En vandaar dat lied, ik wandel in het licht met Jezus, want hij is het licht. God is licht, staat er dus hier ronduit, een waarheid die natuurlijk elders ook naar voren komt in de schrift. Maar er vloeit meteen uit voort dat ook Christus het licht is. We laten niet te snel gaan, hier staat God is licht. En als ik daarnaast leg Jacobusbrief, dat is een paar bladzijden terug in uw Bijbel, dan vindt u daar vermeld in Jacobus 1, vers 17. Alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Hier wordt God genoemd Vader der lichten. Dat betekent dat de lichten die er zijn, zijn er dus meerdere, uit hem afkomstig zijn. God is licht, enkelvoud, en wat hij voortbrengt zoal, dat is ook licht, of anders dat zijn lichten. Dat is de bedoeling, vandaar dat God hier genoemd wordt de Vader der lichten. En van daaruit komen we vanzelf terecht in het Johannes-evangelie, waar uitgebreid, hoofdstuk voor hoofdstuk eigenlijk, geïllustreerd wordt dat Christus zelf licht is. En de illustraties neem ik nog even niet mee, maar ik neem wel de uitspraken van de Heer Jezus zelf mee. Namelijk in, ik begin maar even in Johannes 1, voor het gemak. Dat is het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. Waarover Christus gesproken wordt. En er staat dan, in hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. Ik kom straks nog even op het vers terug. Maar dat, dus Johannes 1 vers 4. Johannes 1 vers 4. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Waarna gezegd wordt in de volgende verse dat hij het waarachtige licht is. Dat komt in de wereld. En verlicht in ieder mens. Dat licht is dus Christus zelf. Dus in de eerste plaats, God is licht. In de tweede plaats, Christus is licht. Hetgeen hij zelf zegt in Johannes 12. Als ik het wel heb. Ja. Waar staat in vers 46, ik ben licht in de wereld gekomen, een sla ik maar weer over. Ik ben licht in de wereld gekomen, omdat een ieder die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Zodat je ziet dat die uitspraak van over de eerste dag in Genesis 1, inderdaad direct van toepassing gebracht kan worden op de verschijning van de Heer Jezus hier op aarde. Er zijn licht. dat scheiding zou maken tussen licht en duisternis. Als u het Johannes-evangelie op uw gemak doorleest, dan zou u eens aan moeten strepen hoe vaak op dat principe gewezen wordt. Dat de Heer het licht is en dat de wereld in duisternis is en dat de wereld de duisternis liever heeft gehad dan het licht, want hun werken waren boos enzovoort. Hoofdstuk voor hoofdstuk vindt u dat terug. En zoals bekend, het Johannes-evangelie schildert ons de Heer Jezus als God. Of eventueel als de Zoon van God. En juist daarom wordt hij ons voorgehouden als het licht der wereld. Een licht van God afkomstig, want God is licht. En God is de Vader der lichten. En God is dus in eerste plaats de Vader van onze Heer Jezus Christus, die immers het licht der wereld is. En ik neem nou echt maar één vers, want ja, waar moet ik terecht? Het hele Johannes-evangelie haalt deze dingen aan. Dat de Heer Jezus namelijk het licht der wereld is. Dat zo is, dat hangt samen met met nog een ander licht wat de schrift kent. Dat is namelijk in Johannes 1, hetzelfde boek dus, Johannes 1... waar gezegd wordt dat woord licht is. Dat is namelijk Johannes 1, vers 1 tot en met 4. Er staat: in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, merkwaardige wijze meteen een verwijzing naar Genesis 1. Alle dingen zijn door hetzelfde, namelijk door het woord gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan in hetzelfde, in het woord, was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Ik heb er straks het vers gelezen om te laten zien dat Christus licht is. Maar letterlijk staat er dat het woord licht is. Waar het punt is dat Christus is het woord. En dat staat eigenlijk in vers 1. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En wat doet het woord? Laat een andere vraag stellen. We hebben net gevraagd: wat is licht? En nou vragen we: wat is woord?
Openbaar.
Ja. Al wat openbaar maakt is woord. Woord maakt namelijk openbaar. Toch? Woord heeft als functie de dingen openbaar te maken. En daarom is woord en licht feitelijk synoniem. Het zijn dezelfde begrippen. Het zijn andere woorden, je schrijft ze anders, zou iemand zeggen. Maar het gaat om precies hetzelfde. En dat kan ook niet anders, want wie is dat woord? Het woord is God. Maar God is licht. Dus is het woord ook licht. Of het woord is Christus, want dat staat in vers 14, het woord is vlees geworden, dat heeft onder ons gewoond. Dus het woord is Christus, maar Christus is het licht der wereld. En zo hangen die dingen dus samen. Of je nou zegt God is licht, of Christus is licht, of het woord is het licht, het blijft precies hetzelfde, want Christus is God en Christus is het woord. Het gaat om een eenheid. En u ziet dat verschillende termen, ook in het Nederlands, toch dezelfde waarde met zich meedragen, dezelfde betekenis hebben. God is licht. Want wat betekent dat God licht is? Het betekent dat God zich dus openbaart. Dat is een belangrijke waarheid. En ik las dat net, dat God licht is, las ik uit 1 Johannes 1. Ik sla het toch maar even weer op. 1 Johannes 1. Waar er stond dat God licht is. Maar er staat inderdaad dat God zich openbaart. Namelijk in de eerste twee versen van de eerste Johannesbrief. Daar staat: hetgeen van den beginnen was. Het is wel niet hetzelfde, niet helemaal hetzelfde als Genesis 1 vers 1. Maar het heeft er wel mee te maken. Het is in ieder geval een verwijzing. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben. En onze handen getast hebben van het woord des levens. het levende woord. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en we verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. En dan in vers 5 wordt dan gezegd, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en we u verkondigen dat God licht is. Het punt is, God heeft zich geopenbaard in deze wereld. God heeft zich geopenbaard in Christus. Want God is licht. Of, want God is woord. En dat is precies hetzelfde. En het mooie van deze gedachtegang is dat wij inderdaad een God hebben, niet zozeer een God die zich verbergt, hoewel dat eens deels waar is, maar we hebben een God die van nature, gezien zijn wezen, zich openbaart. God is namelijk licht en God is woord en dus openbaart hij zich, want woord maakt openbaar, dat is de normale wijze waarop dingen geopenbaard worden via het woord, of ook licht is al wat openbaar maakt. En omdat het is al wat openbaar maakt, is God de Vader van al wat openbaar maakt. God is dan de Vader der lichten. Of licht met een hoofdletter, zoals het hier ook in Johannes 1, vers 4 ook terecht geschreven is. En daar gaat het dus om, licht is dat wat openbaar maakt, daarom is het God, want God openbaart zich. We hebben niet een God zoals Baal, zal ik maar zeggen. Weet u wel, dat is die God met die zoveel priesters op de Karmel. Een God die aan wie van alles gevraagd werd door zijn priesters. Ze deden uiterste moeite om hem wat te laten doen. Maar die God van hen, voor zover hij bestond, verborg zich. En was er niet. Zo'n God die zich niet openbaart. Van de afgoden wordt trouwens gezegd dat ze stomme afgoden zijn. Dat betekent dat ze zich niet openbaren. Ze spreken niet. Ze hebben geen woord, want ze zijn geen woord. Ze openbaren zich niet. Maar van onze God wordt gezegd dat hij zich openbaart. Hij maakt zich bekend. En die hem vroeg zoeken zullen hem vinden. En in het algemeen, wie zoekt zal vinden. Het was de Zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. God is een God die zich openbaart. En dat is meteen al zo in Genesis 1. En zelfs zijn eerste daad, op die eerste dag, is een daad van openbaring. Want dat licht is in feite van hemzelf afkomstig. En wat er gebeurt is symbolisch voor dat wat later gebeuren zou. Namelijk dat God zich zou openbaren ook aan de mens en aan zijn volk. Ook aan ons en straks in de toekomst aan alle volkeren, et cetera. Dat is wat woord doet. Dat is wat God doet, dat is wat Christus doet. Dus als u vraagt wat is licht, dan is het antwoord al wat openbaar maakt. Dat is de definitie. En vraagt men u dan nog, en geef dan eens een voorbeeld. Dan zeg je, dat is God, dat is Christus, dat is het woord. Dat is allemaal licht. En dan gaan we nog even verder, want we hebben het dan toch over het woord, maar het woord wordt ook wet genoemd. En als ik nou denk aan de wet, in de zin van het Oude Testament, dan kom je bijvoorbeeld terecht in Psalm 119. Misschien kunnen we alle versen lezen als we een week vakantie nemen. Psalm 119 is één groot loflied op het woord van God. Op de wet. Die dag en nacht overpeinst wordt en zo. Waar men zich in verheugt. En een van die versen, Psalm 119, is dan ook: uw woord is een... Ja, jullie kennen hem allemaal al, hè? Is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is de gedachtegang. Het woord, maar ook dus de wet is licht. Want de wet maakt openbaar. Al moet ik zeggen, door de wet is kennis van zonde. Dus het maakt in de eerste plaats zonde openbaar. Maar aan de andere kant maakt het wel degelijk ook openbaar de rechtvaardigheid die er is in Christus. Want zo is het dan toch wel. Het maakt openbaar. Het evangelie doet dat wat beter dan dat de wet dat doet, daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om het principe dat het woord van God licht is. En dat is ook de wet, over de wet gesproken wordt als over licht. En we krijgen bijvoorbeeld nog de apostel Petrus die citeert over de profetieën bijvoorbeeld. Dat is in 2 Petrus, tweede Petrusbrief. Het is een wat omstreden vers. Ik zeg niet, ik zal er niet bij vertellen hoe waar het allemaal in zit dan en wat er dan omstreden is, want daar gaat het nou niet om. Maar ik ben me dat wel bewust, dat het een omstreden vers is. Maar ik lees hem toch. Er staat in 2 Petrus 1 vers 19. En we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op licht, of een licht zo u wilt, als op licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Want het profetisch woord is licht. Zie? En of dat nou, kijk, het is namelijk zo dat volgens sommigen dit er niet horen staan in dit vers. Maar waar het om gaat is dat we hier als slechtste bevestiging vinden van wat we al wisten. Namelijk dat het woord van God en dus ook de profetieën gewoon licht is. Het verschijnt in een wereld die in duisternis is. En waar het woord van God verschijnt ontstaat dus scheiding. Het is namelijk de normale scheiding die er ook bestaat tussen dag en nacht. Dat is heel eenvoudig. Dat is de meest natuurlijke scheiding die er is. Die van dag en nacht. Het is de meest primaire. Het is namelijk de eerste scheiding die er is. Die tussen licht en duisternis. En overal waar het woord van God verschijnt. Of gewoon schijnt. Daar verdwijnt duisternis. En wordt dus scheiding gemaakt. De duisternis moet wijken voor het licht. En zij die de duisternis liever hebben moeten dus meewijken. Dat is wat het woord van God doet. Het brengt scheiding tussen dag en nacht. En dat is het eerste wat er gebeurt. Zodra we ons oriënteren op de geestelijke dingen, of op God, of aan het zoeken raken, of wat dan ook, dan krijgen we te maken met licht. Dan zijn we op zoek naar licht. En daarmee zonderen wij ons af, wenden wij tot het licht en verlaten we duisternis. Dat is de gang van zaken. Dat sowieso, wanneer iemand God zoekt, om het dan eens zo te zeggen, dan maakt hij daarmee scheiding en ontstaat daardoor per definitie verdeeldheid. Dat vinden we niet prettig, ik ook niet, maar het gebeurt zo wel. Zie? En als dan, laat ik dan eens wat anders aanhalen, laat ik dan eens even citeren uit de Thessalonicenzenbrieven, waar gesproken wordt over de positie van de gelovigen in deze tegenwoordige bedeling overigens. Dan wordt die werking van licht en duisternis wel goed omschreven. Daar staat namelijk in 1 Thessalonicense 5. In 1 Thessalonicense 5 vers 2. Of laat ik me vers 1 ook lezen. Daar staat, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. In de duisternis dus. Of het ook letterlijk nacht is op datzelfde moment, dat weet ik niet, want dan moet je altijd vragen, waar dan? Hè? Want hier komt de nacht maar een paar kilometer verder. Nou, het is net lopen, maar een paar kilometer verder wordt het nou dag, hè? Schijnt het, hè? Ja, dus dat zegt niet zoveel of het nou letterlijk dag is of niet. Maar het gaat erom dat het komt in de nacht, namelijk in een wereld die geestelijk gezien in de nacht is, omdat het woord van God daar niet schijnt. Omdat men de duisternis namelijk liever heeft dan het licht. En de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En dan komt de toelichting, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. Let wel, dit wordt niet over ons gezegd, het gaat over hun. Het gaat over anderen. En het gaat mij ook niet om de exacte toepassing van het vers, maar het gaat me om het principe dat hier gezegd wordt dat die dag des Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal haastig verderf hun overkomen. Dat betekent dat ze dus niet op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Wanneer ze denken dat het vrede is en dat het gevaar geweken is, dan is het gevaar juist dichterbij dan ooit. En dus, concludeert de apostel Paulus, dus zijn zij dan in duisternis. Want dit is duisternis. Ze weten niet waar het naartoe moet. En hoe verder moet met deze wereld, zal ik maar zeggen, daar komt het op neer. Dus is dat duisternis. Dat is de gedachtegang. Maar over ons wordt gezegd in vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Ik hoop maar dat u dat goed begrijpt. Wij zijn niet in duisternis. Voor ons komt hij niet als een dief in de nacht. Dat is goed, dus niet. Wij zijn niet in duisternis, namelijk wij wandelen in het licht. We zijn in het licht van Christus, het licht van Gods woord. En daarom staat dat hier. Gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle zonen des lichts en zonen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Want we zijn in het licht. En daarom hebben wij niet van noden, zegt Paulus in vers 1, dat men ons schrijft omtrent de tijden en de gelegenheden. Bovendien, eerlijk gezegd, wanneer Israël, wanneer zij zullen zeggen het is vrede zonder gevaar, wij weten wanneer dat is. Ja. Dat is hoogstens, maximaal nou, 3,5 jaar voordat het haastig verderf in overkomt. Stel dat wij dan op aarde zouden zijn, dan zouden wij weten dat het helemaal niet vrede is en zonder gevaar. Het gevaar is dichterbij dan ooit. Maar dat weten zij niet. Daar gaat het maar om. Maar wij zijn in het licht en zij zijn in duisternis. Wat voor hun komt als een dief in de nacht, komt voor een gelovige niet als een dief in de nacht. Want hij is een zoon, een erfgenaam van de dag. En hij wandelt in het licht. Daar gaat het om. Ik hoop dat u dat verschil begrijpt. Tussen dag en nacht. Precies zoals hier op aarde het voor een deel dag is en voor een ander deel nacht. Zo is dat bij de mensen onderling ook. Voor een deel is het dag en voor een deel is het nacht. Voor de ene is het dag en voor de ander is het nacht. En voor de meesten is het dus tamelijk schemerig. De grauwe massa. Maar ik bedoel, het is niet zo zwart-wit. Er zitten allerlei gradaties tussen. Maar die gradaties zijn afhankelijk van de mate waarin het woord van God schijnt. Naar de mate waarin wij verbonden zijn met de levende God die licht is. Naar de mate namelijk waarin wij verbonden zijn met de levende Christus die licht is. Of naar de mate waarin wij verbonden zijn met het woord wat een licht is. Of eventueel een profetisch woord. Of, want ik weet nog een licht. En dat hebben we ook al aangehaald. Dat hebben we in het verleden aangehaald. Nog een licht. De Neshama des Heren. Nee, de Neshama van de mens staat er. Is een lamp des Heren. Doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Het vers, dat aardige vers heb ik toch aangehaald hier. Hè? Ben ik het alweer vergeten. Uit Spreuken was dat. Namelijk, ik het wel heb, Spreuken 20. Ja. Er staat in de vertaling, de ziel des mensen is een lamp. Een lamp van de Heer. De ziel van de mens is een lamp van de Heer. En hij doorzoekt al de binnenkameren des buiks. Dat is vers 27 van Spreuken 20. De ziel des mensen, daar staat het woord neshama, dat is niet ziel, maar geest. De hoogste geest die je denken kunt, die is het. De ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks. En ik heb er in het verleden op gewezen dat het geweten in ieder geval een functie is van deze neshama. Een werking van deze neshama. En als de neshama een lamp is van de Heer die al de binnenkameren des buiks, de binnenkamer, namelijk het binnenste van de oude mens, want dat is het, doorzoekt, dan is dat de functie van het geweten. En als het geweten dat doet en daardoor de dingen in het leven van de mens openbaar maakt, dan is het geweten dus inderdaad licht. Het meest elementaire licht, omdat het een licht is wat de mens, bij wijze van spreken, ingebakken zit. En daar heb ik het al over gehad, want het hangt direct samen met die schriftplaats uit Romeinen 2, vers 14 en 15, waar gezegd wordt dat de mens een geweten heeft. Daar staat Romeinen 2, vers 14 en 15, ik zoek het toch nog maar even op. Daar wordt namelijk tegenover elkaar gesteld de wet en het geweten. En dan wordt er gezegd dat de heidenen die de wet niet hebben zichzelf in hun wet zijn. Namelijk in Romeinen 2, vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature de dingen doen die der wet zijn, deze de wet niet hebbende zijn zichzelf een wet, die betonen, want alles hoort er helemaal niet te staan, die betonen het werk der wet geschreven in hun harten. Hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkander beschuldigende, want hen staat er ook helemaal niet, of ook onschuldigende. Want wat de apostel hier schrijft, is dat weliswaar de Israëlieten, Israël, de wet heeft ontvangen, pakweg 2500 jaar na Adam. En dat de overigen, de heidenen dus, minstens die 2500 jaar, maar ook daarna, de wet niet hadden. En toch principes kenden, beginselen kenden, die in overeenstemming waren met de wet. En dus, zegt de apostel Paulus, zij betonen dat het werk der wet geschreven is in hun harten. Zij hebben dan misschien niet de wet opgelegd gekregen, maar ze hebben een geweten ingelegd gekregen. En de functie van het geweten komt voor een deel althans overeen met de functie van de wet. Voor zover de wet zegt wat een mens moet doen en wat hij moet laten, komt die functie overeen namelijk met die van het geweten. Want het geweten zegt dat wat een mens moet doen of laten. Gebrekkig, maar de wet is wat dat betreft ook gebrekkig. En altijd onvolledig. Ja, vandaar dat er altijd mensen zijn die aan de wet toevoegen en er zijn ook mensen die aan het geweten toevoegen. Omdat ze het onvolledig vinden. Maar niettemin is het zo dat de functie van de wet gelijk is aan die van het geweten. En als dus de wet licht is omdat het openbaart, dan is het geweten ook licht omdat het openbaart. En dat staat dan ook ronduit in Spreuken 20, vers 27 was het, hè? Namelijk, de ziel, oftewel de neshama des mensen, is een lamp des Heren doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Dus als licht kennen we God, Christus, het woord, de wet, de profetieën en het geweten. En dat los van dat wat wij ook gewoon letterlijk licht of lichtdragers noemen. Nou, dat is wat licht doet, openbaar maken. De ellende alleen met dat wat wij gewoonlijk licht noemen is dat dat licht ons voor de gek houdt. Het maakt openbaar, maar slechts gedeeltelijk. Voor een deel en binnen bepaalde grenzen. Dat is de ergernis die de wetenschappers ook hebben met betrekking tot het licht. Tot bepaald niveau klopt alles, maar boven een bepaald niveau, voorbij een bepaalde grens, klopt er niks meer van. Dan gedraagt het zich niet meer zoals het zou moeten wezen. En dat is het grote probleem. Het licht beantwoordt aan de wetten die men oorspronkelijk voor het licht heeft opgesteld, maar achteraf blijkt dat het licht zich aan die wetten toch niet houdt. Als we tenminste nauwkeurig genoeg controleren. En dus houdt het ons voor de gek. En dat is het grote probleem. Maar wij kennen licht wat veel absoluter is, veel vaster is. Dat is namelijk God zelf, oftewel Christus, oftewel het woord. En fundamenteel is dat natuurlijk gelijk. Dat verandert niet. Dat is vast. En daarom vind ik me wel eens op. Als ik merk dat mensen heel absoluut spreken over licht. Plant ze voort met 300.000 kilometer per seconde langs een rechte weg. Ze kennen alle wetten precies opdreunen van het licht. Dat geloof ze allemaal precies. Maar zodra je met het woord van God komt, dan is dat niet waar. Dan is dat allemaal anders. En dan wijkt dat af. Maar de waarheid is andersom. Niet het woord van God wijkt af, het licht wijkt af. Dat is onbetrouwbaar. U weet net zo goed als ik dat uw kleding er in daglicht heel anders uitziet dan bij dit kunstlicht. En hangt het er nog vanaf bij wat voor weer het is. Hè? En elke fotograaf weet, als hij een beetje een mooi sfeervol plaatje wil maken, dan moet hij dat niet midden overdag doen. Want dat is veel te hard. Dan zijn de kleuren veel te scherp en zo, veel te contrastrijk. Dan doet je zeer aan de ogen, dan draag je ook een zonnebril. Zo doe je dat. Hè? En s'avonds zo tegen zonsondergang, als de zon weer aan het zakken is, dan krijg je beter licht. Verkleurt een beetje naar geel toe over het algemeen. Ja, je krijgt andere kleurschakeringen. Dat verandert. Het is nooit hetzelfde, daar kun je ook niet van op aan. Terwijl als 's morgens de zon opgaat, is die gewoonlijk rood. Nogal. En midden overdag is die er meestal helemaal niet tegenwoordig. En s'avonds als die ondergaat, kun je hem nog net zien weggaan. Weet je, zo ligt het ongeveer. En dan is die weer rood. Ik bedoel, ja, daar kun je niet van. Dat verandert. En dat verandert ook werkelijk. Afgezien van dat licht zelf de oorzaak ervan is dat de dingen hier op aarde veranderen. Zodat licht openbaar maakt Maar bovendien doet de dingen veranderen. Want dan gaan we weer met onze pas gekochte nieuwe kleding gaan we naar buiten om het in het zonlicht te bekijken. Maar niet te lang, want anders moet je het meteen kopen. Want dan is het verschoten. Want dat is ook wat licht doet. Het licht laat je de dingen zien, maar het is maar even, dan is het weg. Het verbleekt. Ja, zo werkt dat. Dus dat is niet betrouwbaar, maar het licht wat wij hebben, het betrouwbare licht wat we hebben, is het licht van het woord van God. En dat gaat uiteraard boven alles. Dat is wat openbaar maakt. En wij zouden de geheimen, om het zo te noemen, de geheimen van deze wereld niet kennen, als het niet door God zelf aan ons geopenbaard werd. De dingen die in het hart van de mens niet opkomen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, die dingen die zijn verborgen voor de wereld, zegt 1 Korinthe 2, maar God heeft ze ons geopenbaard, staat er meteen achteraan. Dat wil zeggen, God is licht en hij maakt die dingen openbaar. Zelfs de diepten Gods worden aan ons geopenbaard. Nou, dat is licht. En dan zegt hij, wat heeft dat alles te maken met die eerste bedeling? Wel heel eenvoudig. Het betekent dat in die eerste bedeling inderdaad licht is. Niet alleen in de loop der eeuwen tot aan de jongste dag. Want zo lang duurt die eerste bedeling natuurlijk nog steeds. Ik hoop dat je dat goed onthouden hebt. Maar vanaf het begin is dat zo geweest. Vanaf het begin heeft God in de duisternis geschenen. Niet alleen op de eerste dag letterlijk, maar daarna ook overdrachtelijk. Al was het maar doordat hij de mens schiep met neshama, oftewel met een geweten, zodat de mens niet in duisternis wandelde. Bovendien, toen God Adam op de aarde zette, toen gaf hij hem licht, toen zei hij precies hoe het in elkaar stak, wat hij moest doen, wat hij moest laten, waar het toe zou leiden enzovoorts. Dat is licht. God openbaarde zichzelf. En wat dacht u van die Gods openbaring in wat genoemd wordt het proto-evangelie? Namelijk in die verse die we al uitgebreid gelezen hebben. Namelijk Genesis 3, vers 15. Waar tot de slang gezegd wordt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. Dat is een belofte natuurlijk, we weten dat allemaal hopelijk. Dat is een belofte van de komst van de Messias. Het zaad der vrouw, dat het zaad der slang de kop zou vermozzelen. En terecht noemt men dit een proto, een eerste evangelie. Eigenlijk een voorafschaduwing van het evangelie. Evangelie in de notendop. Maar het is licht. En laat ik u er dan dit bij zeggen. Daar kijkt u misschien toch van op, maar laat ik u dan vertellen dat ik geloof dat er nog wat meer gezegd is dan alleen dit. Ik geloof dat we hier een samenvatting hebben van de woorden Gods, maar niet al wat er gezegd is. Het is namelijk zo dat, dan gaan we even op wat fundamentele zaken. Het is namelijk zo dat in theologie wordt algemeen gesproken over de voortschrijdende Gods openbaring. Dat is een prachtige term, die maakt over het algemeen erg veel indruk. Eigenlijk noemt men het progressieve openbaring, progressieve revelatie. Namelijk, het God openbaart zich, maar hij doet dat heel langzamerhand, zegt men. God spreekt maar op afbetaling, daar komt het op neer. Dat is het eigenlijk, langzamerhand. En in zekere zin is dat juist. Want het blijkt dat bijvoorbeeld van het evangelie gezegd wordt dat God het tevoren beloofd had. Dat wil zeggen, het was er nog niet in zijn volle glorie, maar het was wel tevoren beloofd. Dus het kwam langzamerhand, zal ik dan maar zeggen. Maar hoe komt men bij die gedachte van die progressieve godsopenbaring? Wel heel eenvoudig, doordat men de schrift bestudeert. En op grond van de bestudering van de schrift komt tot de conclusie dat wat op de eerste bladzijde van de Bijbel niet geopenbaard is, dat pas later komt. En andersom dus, dat de dingen die later geopenbaard zijn, er eerder niet waren. Men spreekt dan ook over de theologie van bijvoorbeeld Adam, of laten we zeggen de theologie van Mozes. En dan blijkt de theologie van Mozes veel beperkter te zijn dan bijvoorbeeld de theologie van David. Och, men bestudeert gewoon de boeken van Mozes tegen de geschriften van David, de psalmen met name. En komt dan tot die verschillen. En daarna vergelijken we het met de theologie, de opvattingen omtrent God bij de profeten. En vindt daar op zijn minst een ander accent. Dat kan niet missen, omdat die profeten natuurlijk allemaal spreken over de toekomstige openbaring van Christus als de koning, als de Messias hier op aarde. Maar bovendien vindt men iets uitgebreiders daarin. En bovendien, men zegt bijvoorbeeld, van de drie eenheid is in het Oude Testament nog niks te merken. Pas in het Nieuwe Testament wordt die leer in de volle omvang geleerd. Ik vind het altijd jammer dat men niet zegt waar, ik zou het graag willen weten. He? Maar hoe dan ook, men geeft dus toe dat wat in het Nieuwe Testament er wel zou zijn, dat in het Oude Testament er niet is. Het is een voortschrijding. En een van de dingen die men die helemaal zeker zijn, maar die ik nooit hoor noemen, omdat men het dan ook niet weet, is dat bijvoorbeeld de waarheden omtrent deze tegenwoordige vijfde bedeling, in verband met de roeping van de gemeente als lichaam van Christus, dat die waarheden inderdaad in het Oude Testament niet of nauwelijks genoemd worden. Daar hebben we het zaterdag over in wezen de hele dag, hè. Namelijk dat het wel degelijk in het Oude Testament genoemd wordt. Kijk, wat ik wil zeggen is dit. Men ziet de schrift en zegt, wel, pas langzamerhand openbaart God zich. Maar wat ik er tegenover stel is dit. Dat zolang de mens de dingen weet, er geen enkele behoefte is aan geschriften waarin die kennis vast ligt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Men schrijft de dingen pas op wanneer blijkt dat de neiging bestaat om de dingen te vergeten. En dan willen ze bewaren voor het nageslacht en dan gaan we ze opschrijven. Maar dat die geschriften, het ontbreken van geschriften in de oudste tijd wil nog niet zeggen dat men dus ook niks wist. God heeft niet alleen geschreven, God heeft ook zeer veel gesproken. En lang niet alles is opgeschreven. Hebben ze dat nooit afgevraagd hoe dat zat met Henoch? Henoch wandelde met God en hij was niet meer, God nam hem weg. De meest letterlijke betekenis daarvan is dat de Heer en Henoch samen gingen, letterlijk. En ze zullen niet alleen gelopen hebben. Ze zullen ook gesproken hebben, uiteraard. To walk and to talk. He, dat rijmt in het Engels. In heel veel Engelse liederen komt dat zo voor. He. He walks with me and he talks with me. Hij gaat met mij en hij staat met mij. Hij praat met mij en hij staat met mij of hij gaat met mij. Zo wordt het meestal vertaald. He. Nou, daar gaat het om. Noach heeft gewandeld met de Heer. De Heer heeft hem van alles verteld. Maar Henoch heeft het niet opgeschreven. Of wel? Nou, wat moeilijk, hè? Henoch heeft het wel opgeschreven, maar Henoch zijn geschriften zijn wel degelijk verloren gegaan. En wat wij vandaag kennen als het boek van Henoch is inderdaad een vervalsing, is een apocrief boek. Maar het boek van Henoch wordt wel degelijk aangehaald in Judas, in de brief van Judas. Dus hij heeft wel geschreven, maar wij hebben het niet. Het geeft ook niks, als we het hadden moeten hebben, dan zouden we het nog wel hebben, maar het is kennelijk niet nodig. Neem maar aan dat er niks in stond wat niet inmiddels ook in de rest van de Bijbel staat. Ik zei inmiddels. Maar ik geloof dat het zo is. Dat waar de oorspronkelijke kennis van de mens, die hij gewoon rechtstreeks van de Heer had ontvangen, wegstierf of vergeten werd of veranderd werd, want dat gebeurt bij het doorvertellen nou eenmaal, dat daar tegenover staat de ontwikkeling van de schriften. Eerst het boek Genesis en daarna de wet via Mozes enzovoorts. Dat is wat gebeurd is. Dus naarmate de kennis omtrent God en zijn werk uitstierf, naar diezelfde mate werd het aangevuld door de profetische schriften. Namelijk de Bijbel. Dat is het geval. En ik geloof dus dat men altijd dat licht gehad heeft. Kijk, ik moet me goed begrijpen. In Romeinen 4 wordt aangehaald dat Abraham God geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat wordt aangehaald in Romeinen 4 en in Galaten 3. En het staat ook geschreven, het staat namelijk geschreven in Genesis 15. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar de clue is dat sindsdien weliswaar Abraham geldt als de vader aller gelovigen, omdat van hem ronduit in de schrift gezegd wordt dat God hem zijn geloof rekende tot rechtvaardigheid, maar dat desalniettemin ook voor Abraham mensen rechtvaardig gerekend werden op grond van geloof. Alleen staat het niet ronduit zo. Maar daarom was het wel zo. Want van Abraham wordt gezegd, God rekende hem rechtvaardig op grond van geloof. En er is bij God geen aanneming des persoons, dus God, rekent God nog steeds elke gelovige rechtvaardig. Dat is de gedachtegang in zowel de Romeinenbrief als in de Galatenbrief. Dat betekent dus dat ook wij gerechtvaardigd worden op grond van geloof. Maar als dat zo is, dan gold dat dus ook voor Abraham, want er is bij God geen aanneming des persoons. Als het dus geldt ook voor degene die na Abraham leefde, geldt het ook voor degene die in de dagen van Abraham leefde en dus ook in degene die leefden voor Abraham. Alleen van hen staat het er niet. Zie? Dus we kunnen ons weliswaar op de schrift beroepen voor dat God een gelovige rechtvaardig rekent, maar dan kom je niet verder terug als Abraham. Daarom is Abraham de vader aller gelovigen. Dan wordt elke gelovige gezegend met de gelovige Abraham, zegt Galaten 3. Maar van Noach, en die leefde toch 430 jaar, noem maar wat, hè, voor Abraham. Van Noach wordt gezegd dat hij was een rechtvaardig man. Staat er. Maar in Romeinen 5 staat dat er niemand rechtvaardig is, ook niet tot één toe. En dat alle mensen van nature zondaren zijn. Maar van Noach staat dat hij rechtvaardig was. Dat is geen tegenspraak. Maar in het licht van Genesis 15, dus in hoofdstukken later, in het licht van wat daarna, lang daarna geschreven is, weten we dat Noach inderdaad maar op één manier rechtvaardig kon zijn, namelijk omdat God zijn geloof rekende tot rechtvaardigheid. En zelfs dat staat er niet bij, dat Noach gelovig was. Maar het bleek uit zijn werken. En vandaar dat in Hebreeën 11, maar dat is nogal wat jaren later hoor, maar dat in Hebreeën 11 staat dat Noach door het geloof de ark heeft toebereid. En dat hij daardoor behouden werd, in ieder geval behouden voor de zondvloed. Dus hij geloofde, zegt Hebreeën 11. En Genesis zegt, hij was rechtvaardig. Maar Genesis 15 zegt, God rekent geloof tot rechtvaardigheid bij Abraham, maar verder voor iedereen. En in dat verband zal ik dan nog even aanhalen Romeinen 4. Want daar wordt nog iets aan toegevoegd. Namelijk in Romeinen 4 vers 3 staat, Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Waarna gezegd wordt dat het dus ook voor ieder ander geldt die gelooft. Maar daarna komen we terecht in vers 21 en 22. Er staat dat Abraham ten volle verzekerd was dat hetgeen beloofd was, God ook machtig was te doen. En dan vers 22. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Abrahams geloof werd dus tot rechtvaardigheid gerekend, wordt hier herhaald. En dan vers 23. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil. En let wel, het is geschreven dat het hem toegerekend werd. Ja, het is geschreven in Genesis 15. Maar het is daar geschreven ook om onzentwil, zodat wij het zwart op wit zouden hebben. Maar de waarheid dat God een gelovige rechtvaardig rekent is niet nieuw bij Abraham, maar die bestond al lang. Het is alleen bij Abraham pas opgeschreven. En daaruit volgt dat men dus die regel van de rechtvaardiging uit het geloof dus inderdaad gekend moet hebben al eerder. En ongetwijfeld al vanaf Adam. Maar het is pas honderden, eigenlijk duizenden jaren later pas voor het eerst opgeschreven. Het is pakweg 2000 jaar na Adam dat Abraham leefde. Zie? Dat moet je dus vaststellen, het bestond al eerder. Zal ik nog een ander voorbeeld geven? Van Abraham staat in Hebreeën 11 dat hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Hoe wist hij dat? Ja, dus dat die fundament heeft. Nou, eerlijk gezegd, ik haal hem eigenlijk alleen maar uit de laatste hoofdstukken van de Bijbel, Openbaring. Het nieuwe Jeruzalem, namelijk. Een nieuw Jeruzalem op een nieuwe aarde, met fundamenten. Maar van Jeruzalem had Abraham nog nooit gehoord. Bestond in die dagen niet. En als het al bestond, heette het Jebus, maar geen Jeruzalem. Dus had hij nog nooit van, hij kon het niet weten, zou je zeggen. En laat staan dat hij iets wist over het nieuwe Jeruzalem, hij kende het oude niet eens. En de enige conclusie die je dus kunt trekken, is dat God hem dat wel degelijk heeft bekendgemaakt op een of andere wijze. Maar dat het niet is opgeschreven. En dat het dus pas later opgeschreven werd, namelijk toen die kennis daaromtrent verloren ging. En zo is het met zoveel dingen. Ik zal nog een voorbeeld geven. In Genesis 1 vers 1 staat, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Maar het woord hemel staat in het Hebreeuws in het meervoud. Maar een Jood leest het als een tweevoud. Een zogenaamde dualis. Hij leest shamayim, shamayim antent. En ayim wil zeggen dat het twee zijn. Maar het normale meervoud is im aan het eind. En dan weet je niet hoeveel het er zijn. Dus een onbepaald meervoud, net zoals wij dat in onze Nederlandse taal kennen. Maar of er al of niet een A bij staat, of bij uitgesproken moet worden, kun je aan de Bijbel zelf, aan het geschreven woord, niet zien. Tegenwoordig wel, want men schrijft het eronder. Men schrijft de klinkertekens onder. Dat is enige honderden jaren geleden pas uitgevonden. Maar duizenden jaren geleden bestond dat niet. En toch las men kennelijk Ayim in plaats van Im aan het eind. En nogmaals, dat staat niet geschreven. Maar hoe weet men dat dan? Hoe het uitgesproken moet worden? Dan hebben we geweten dat er maar twee hemelen zijn. Twee geschapen hemelen. En omdat ze dat wisten, spraken ze dat meervoud uit als een tweevoud. Shamayim, het zijn er maar twee. En niet meer. En wij kunnen het achteraf ter discussie stellen, van of het wel zo is. En zeggen van ja, je kan wel Ayim lezen. Maar als je die masoretische klinkertekens weglaat, dan kun je ook Im lezen. Dan zijn er misschien wel zeven hemels. Want dat geloven de Mohammedanen namelijk. Die geloven dat er zeven hemels zijn. Maar het punt is gewoon, de Bijbel zegt het daar niet ronduit. En toch lezen we het er achteraf in. Omdat bij traditie het altijd zo gelezen wordt. Nou, zo is het met zoveel meer dingen zo. Wij geloven in een duizendjarig rijk. Laten we zeggen, een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is en waarin de Messias op aarde en over de volkeren regeert. Wel, men zegt van ons dat wij een Joodse eschatologie hebben. Men zegt namelijk dat de Joden dat ook geloven. Dat het een Joodse gedachtegang is. Want velen geloven immers, die protestanten geloven in het algemeen helemaal niet in een duizendjarig rijk. Want ze zeggen 1000 jaar, dat betekent gewoon eeuwen, gaat gewoon een nieuwe schepping. Dus bij wijze van spreken, dat betekent niks. Hè? Dus die geloven daar niet in. En zeggen jullie die dat wel geloven, jullie zijn Gileasten en jullie hebben een Joodse opvatting. Maar dat mag dan zo zijn, maar waar halen de Joden het dan vandaan? Want die hebben niet het Nieuwe Testament, dat geloven ze namelijk niet. Het is zelfs zondig om het te lezen. Ze zijn er huiverig voor. Ze wil niet eens in de handen nemen vaak. Wel, hoe weten ze dat over die 1000 jaren? Wel, ik heb het nog nooit in het Oude Testament kunnen vinden. Alleen als je het al weet, dan kun je het enige wat ik er nog van maken kan, is dat misschien die 1000 vrouwen van Salomon een beeld is van het 1000-jarige rijk. Nou, dat is geen argument natuurlijk. Nou, meer argumenten heb ik niet. Meer weet ik er niet. En toch geloven zij dat. Waarom? Omdat ze dat al die jaren geweten hebben dat het keurig overgeleverd is. Het is ook niet zo moeilijk om te onthouden. En dat is maar het verhaal. En waarom ik dat zeg is dit. Is hierom. Er was dus kennis. Ook zonder de Bijbel was er die kennis. En tot vandaag aan de dag is de overlevering der volkeren vol van kennis omtrent Christus. Alleen zijn ze dat zelf vergeten. Maar het is wel zo. echt alle oude overleveringen, alle klassieke mythologieën en legenden, in al die verhalen kun je zonder meer Christus herkennen. Dat wij, ja, wij zeggen die lui waren bijgelovig en die wisten van niks en die hebben het zelf uitgevonden. Dat is helemaal niet waar. Het zijn verhalen die ze zelf ook al niet meer kenden en niet begrepen. Maar ze hebben ze gewoon generaties lang overgeleverd, gewoon sinds Adam. En dat is maar alles. Maar bij overlevering verdwijnt er een boel. En vandaar dat daar tegenover staat de groei, het toenemen van de schrift. Want zeggen dat de Bijbel een progressieve godsopenbaring is, dat is natuurlijk leuk gevonden. Maar welk boek is nou geen progressieve openbaring? Je moet toch ergens beginnen en het opbouwen als je een verhaal vertelt. En dan zie je dat van zo'n heel mooi theologisch systeem helemaal gewoon niks overblijft. Het betekent namelijk ook niks. Het verhaal is altijd een opbouw, een toevoeging aan dat wat er al is. Maar de andere kant is dat in die loop van die vele eeuwen zoveel kennis die er bestond omtrent God en omtrent de Messias zoek is geraakt, dat het nodig werd om het zwart op wit te stellen. En wij hebben vandaag een Bijbel zwart op wit, want de dingen zijn geschreven ons tot voorbeelden en de dingen zijn geschreven opdat wij uit zouden weten dat we door geloof gerechtvaardigd worden. En dat is sinds Adam en zwart op wit gesteld bij Abraham. Maar vandaag en de dag staat het nog steeds zwart op wit. Het hoeft niet herhaald te worden. Het blijft die ene vertrouwde waarheid. Maar daarover later meer na de pauze. We hebben gesproken over licht. Naar aanleiding van de eerste dag uit Genesis 1. Dan gaat het dus om dat die eerste dag wel degelijk een beeld is van de eerste bedeling. En de verwantschap die erin zit is dan dit, dat het licht van de eerste dag overeenkomt met het geweten als kenmerk van de eerste bedeling. De bedeling van het geweten noemen we immers. En dus inderdaad licht. Aan de andere kant hebben we de meest eenvoudige eerste die er bestaat. Dat is gewoon namelijk getal 1. Het valt in onze Bijbel niet op, maar het getal 1 komt natuurlijk nog wel eens een paar keer voor. Andere getallen zien we wat vaker. Bekende getallen uit de schrift zijn de 7 bijvoorbeeld. De 7 en de 3 wordt nogal aangehaald. Niet omdat het een uitdrukking is van de drie eenheid van God, maar omdat het de uitdrukking is van de opstanding ten derde dagen. Wees het maar eens na, want zo zit dat. Als u de 3 opzoekt in de Bijbel, zult u zien dat het daar altijd verband mee houdt. Nieuw begin, nieuw leven op de derde dag. En men zegt dan van 7, het is een heilig getal. Van 3 zegt men dat er vervolgens ook. Maar daarmee doen we onrecht aan alle andere getallen in de Bijbel. Want getallen of letters is van oorsprong gewoon hetzelfde. Bij ons niet meer, in onze Nederlandse taal niet meer. Wij kennen letters. En dat zijn dan de Romeinse letters. Onze letters zijn Romeinse letters. Ja, de Russen hebben weer andere, de Grieken hebben nog andere, de Hebreeërs hebben nog weer andere letters. De Arabieren zullen het helemaal niet over hebben. Dan hebben we nog een spijkerschrift, hieroglyphen en weet ik hoe het allemaal heten mag. Maar onze letters zijn Romeinse letters. En dan hebben we nog cijfers. En vroeger gebruikten we ook nog wel eens Romeinse cijfers. Dat zijn diezelfde tekens dus. Hè? Er is een L is wat en een D is wat en een M en een I is wat. Hè? Dat is 1 namelijk gewoon. Enzovoorts. Maar normaal gesproken hebben wij Arabische cijfers. Onze cijfers zijn namelijk ontleend aan de Arabische letters. Als je ooit Arabisch schrift ziet, kun je dat wel herkennen. Die rondjes met die lussen eronder aan en zo. Dat is Arabisch. Arabische cijfers. Maar van oorsprong is het zo dat letters en cijfers volstrekt hetzelfde is. Er is geen verschil tussen. En of je nou een getal hebt of een woord, in het Grieks heet het allebei logos en in het Hebreeuws heet het allebei dabar. Want het is namelijk hetzelfde. Een getal of een woord is hetzelfde. Ik kan het niet missen. Stel nou dat onze letters, de letters van ons alfabet, allemaal tevens cijfers zouden zijn. Dan zou dat betekenen dat elk boek ook niet alleen een verzameling letters is, maar ook een verzameling cijfers. Of het is een verzameling woorden, maar dan ook een verzameling getallen. En dat is het ook in de Bijbel. In het Hebreeuws in ieder geval is dat het geval. Daar zijn alle letters in elk geval ook cijfers. Alle letters hebben dus een bepaalde getalswaarde. Maar elk woord heeft dat dus ook. En het is vaak veel gemakkelijker om de structuur van een woord in het Hebreeuws te laten zien aan de hand van de getalswaarde dan aan de hand van de letters. Omdat de letters op verschillende wijzen kunnen worden uitgesproken, maar de getallen blijven altijd dezelfde waarde houden. Zie? Ik zal dat in de toekomst nog wel illustreren. Maar het gaat even om het principe dat u eraan wendt dat de hele Bijbel vol staat met getallen. En dat elk woord gevormd wordt door cijfers die dan ook samen een bepaalde waarde hebben enzovoorts. En denkt u maar aan wat er in Openbaring staat over het getal 666. Dat is het getal van de naam van het beest wat dan in de toekomst verschijnt. 666 is een getal zijns naams. Dat betekent gewoon dat als je de getalswaarde bij elkaar optelt van alle letters die in zijn naam voorkomen, dan kom je aan die getalswaarde van 666. Bekend is bijvoorbeeld dat de getalswaarde van, ik meen Christus, in het Nieuwe Testament, Grieks, dat de getalswaarde opleveren van 888, om maar eens wat te noemen. Nou, die dingen komen meer voor. Ik kan er dan niet dieper op ingaan, maar zo ligt het nou eenmaal. Getallen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Namelijk in alle woorden, maar ook wanneer die getallen apart genoemd worden. Er staat er niet voor niks dat er 3x14 generaties waren van Abraham tot op Christus. Dus 3x14. Waarom 3x14? Wel, omdat 14 wat is en 3 is ook wat. Het betekent namelijk iets speciaals. In een bepaalde waarde steekt daarachter. Het zijn dus 42 generaties totaal, maar het getal 42 komt veel vaker in de Bijbel voor. Denk maar aan die 42 kinderen die gedood werden door een beer in de dagen van Elisa. Dat was Elisa, hè? Ja. En de 42 maanden van de grote verdrukking in de toekomst. 3,5 jaar, dus 42 maanden, word ik uitdrukkelijk genoemd. 42 maanden. En dan hebben we nog de 42 kampplaatsen van Israël in de woestijn. 42. Zo'n getal, daar kom je niet gauw op, maar dat getal heeft een zekere waarde, heeft een bepaalde betekenis. En overal waar het voorkomt, heeft het diezelfde betekenis. Ook als getal. Nou, daar gaat het nu om. En als je nou over getallen gaat praten, kom ik eerst te praten over het getal 1. Als je namelijk een bedeling in eerste noemt, dan betekent dat eigenlijk dat het getal 1 kenmerken moet hebben die ook in die eerste voorkomen. Er moet een overeenkomst zijn. Iets is niet zomaar een eerste. Elke eerste heeft iets gemeen met elke andere eerste. Er zit een overeenkomst in. Er zijn bepaalde kenmerken van de 1, of zo je wilt, van het getal 1, die je altijd weer tegenkomt. Dat geldt voor een eerste, voor een tweede, voor een derde, voor een vierde, geldt voor allemaal. Vandaar ik de eerste dag bespreek. Ik zal bespreken de eerste vrucht, dat is het tarwe dan. En ik bespreek de eerste stam van de eerste generatie van de mens, namelijk de persoon Adam en zijn typologische betekenis. En bovendien ook het getal 1. We zetten dat naast elkaar en we zullen zien dat het inderdaad een overeenkomstige betekenis heeft. Er zit een verschil tussen, maar we behandelen uiteraard de overeenkomst, de belangrijkste kenmerken. Nou, zo kom ik terecht bij getal 1. Een 1 is een merkwaardig getal omdat het altijd hetzelfde blijft. Een 1 is eigenlijk ondeelbaar. Dat is het officieel. Een 1 is een kleinste eenheid. Daarna is het geen eenheid meer. Als je hem breekt, dan is je gewoon kapot. Valt hij in zoveel stukken. Maar een 1 is het kleinste getal wat we kennen. Wij hebben uitgevonden dat 0 ook een getal is. Dat mag wiskundig dan misschien waar zijn, omdat we dat hebben afgesproken. Maar het is het lang niet altijd. En in de Bijbel is het dat zeker niet. Een 0 bestaat namelijk niet. Een 0 is niks. En als niks is, is de moeite niet waard om erover te praten. Ik bedoel, dan bestaat het gewoon niet. Dat de wiskunde het nodig heeft, dat is heel lastig. Want bijvoorbeeld, ik heb dat bij andere gelegenheden al eens aangehaald. Bijvoorbeeld de geschiedkundigen kennen weer geen nul. Die kennen wel het jaar 1 van onze jaartelling. Ze kennen ook het jaar 1 voor Christus. Maar het jaar 0, wat er volgens de wiskundigen tussen zou moeten zitten, zit er bij de geschiedkundigen niet tussen. Want je hebt een jaar 1 voor onze jaartelling, het 1 na het begin van onze jaartelling. En een jaar 0 bestaat niet. Vandaar dat het heel ingewikkeld is om ermee te rekenen. Nou, heel ingewikkeld. Het valt wel mee. Maar van 1 voor Christus tot 1 na Christus is maar 1 jaar en niet 2. Want er zit geen jaar 0 tussen, dat is het verhaal. Rekent u dit op uw gemak maar eens thuis uit met zo'n calculator, een computer en zo. Kan u misschien nog een lenen. Maar zo ligt dat nu eenmaal. 0 bestaat niet. 1 is het kleinste. Daarom is 1 en niet 3. Maar daarom is 1 de aanduiding van God. God is 1. Wat sta ik hier nou te vertellen? Ik had het voor moeten lezen natuurlijk, in Deuteronomium 6, waar dat staat, hè. Hoor Israël, Heer, de Heere onze God is één Heere. En opdat wij niet zouden denken dat er staat een Heere, is het dus vertaald met de Heer onze God is een enig Heere. Ik wil u dat vers wel even toelichten. Dus Deuteronomium 6, ik meen trouwens ook Deuteronomium 11... Mag je eerst naar Deuteronomium 6. Vers 4. Er staat, hoor Israël, Jehovah onze God is een enig Heere. En om het even duidelijk te maken, een bestaat niet. Dus ik zou zeggen, streep het maar door. En enig is in de Statenvertaling altijd het telwoord. Namelijk, wij zouden dat tegenwoordig vertalen met één met streepjes erop. Maar u voelt wel hoe merkwaardig dat is, die streepjes erop. Hè? Dat betekent dat we met het woord niet goed uit de voeten kunnen. Maar vroeger was het ook niet zo. Eén was dan enig. En tegenwoordig gebruiken we het woord enig in de zin van er is geen ander, het is uniek. Maar dat is nou net de betekenis van de één. De één wil zeggen er is niks anders, het is uniek, het is enig. Uniek is hetzelfde als enig, hè? Ja. Dus hoor Israël, hoor, de Heer onze God is één Heere. Dat is ook wat er letterlijk staat in het Hebreeuws en elke Jood vat het zo op. Echad staat er. Ja, niet een enige Heer, hij is enig Heer. Hij is maar één Heer, er is maar één Heer, er zijn geen anderen. Er is geen God nevens hem. Ik citeer maar even uit het hoofd, hè. Is dat hier niet? Maar hier staat dus gewoon telwoord. Jehovah is één. En dat is zo'n belangrijke waarheid. Dat juist dit vers. En de verse uit Deuteronomium 11. Dat die op een rolletje, op een klein stukje perkament geschreven worden. Als het allemaal helemaal netjes gaat. Op een klein stukje perkament. Klein geschreven. Opgerold. In een doosje gedaan. Meestal van zilver of van blik. Of soms van aardewerk. En er wordt geschroefd op de deurpost van elk Joods-orthodox huis. En het heet dan de mezuza. Dat is echt zo. Dat is nog zo. Ook in Nederland gebeurt dat. De mezuza. Een echt, de woning van een echte orthodoxe Jood kun je daarin herkennen. Aan die mezuza op de deurpost. Vandaar dat die mensen die Joden in Nederland bezoeken om hen het Nieuwe Testament aan te reiken. Het vrij makkelijk hebben. Aan die mezuza herkennen ze in ieder geval de orthodoxe Jood. Maar in die mezuza bevindt zich zo'n rolletje perkament. Gewoonlijk. Waarop deze versen staan. De Heere onze God is één. En buiten hem is er geen. Precies, er is geen andere God naast hem. Dat is de Joodse geloofsbelijdenis, gebaseerd op het Oude Testament. U voelt wel dat het Nieuwe Testament dat natuurlijk moeilijk kan ontkennen. Dat is ook niet zo. De Heer is maar één. Het getal één is de aanduiding van de Godheid. Ik kan niet missen, één is het allereerste begin. Dat moet u vasthouden. Je kunt er niet mee rekenen. 1 maal 1 is 1. 1 gedeeld door 1 is 1. Er verandert helemaal niks aan. 1 tot de weet ik hoeveelste macht blijft 1. En dan kun je er nog de zoveelste wortel uittrekken. Hoe heet dat ook weer? Nou ja, er komt altijd 1 uit. Dat is heel gemakkelijk. Hè? Het enige wat je met een 1 kunt doen is er 1 van aftrekken. Dat is ook wat men dikwijls doet. Dan hou je namelijk gewoon niks over. Een nul hou je over, dus, maar dat is niks dus. Dat is wat men doet in verband met de God. Dat is het enige wat je ermee kunt, want het blijft één. God is één, of je redeneert hem helemaal weg. Eén van tweeën. Want als er twee zijn, dan zijn geen van beide God. God moet de hoogste zijn, moet de enige zijn. Er mag niemand zijn die vergelijkbaar is, ook maar met hem. Zie? Dus een meervoud kan nooit de top zijn. Dat is bij de top van een piramide, de top is één punt en anders niks. Als er meerdere toppen zijn, dan klopt het niet. Hè? Nou, zo is het met één. Eén is dus in de eerste plaats de aanduiding van God zelf. Dat kan niet missen. Men wijst er dan ook op dat de Bijbel begint met een 2. Niet met een 1. De Bijbel begint met de letter beet, de Hebreeuwse beet, van Bereshit. Namelijk in den beginnen. En die letter wordt zelfs in een goede Hebreeuwse Bijbel groot geschreven. Het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Maar toch schrijft men die letter groot, om daar de nadruk op te vestigen. Er is iets met die eerste letter van de Bijbel. Hij wordt groot geschreven. De wereld die wij kennen, zegt men dan ook, is een wereld van tweeheid. Vandaar dat de Bijbel, en zelfs het verhaal over de schepping, begint met een twee. En over de twee hebben we het, naar aanleiding van de tweede bedeling. Dus je moet dat te goed houden. Maar de één is niet het begin van de Bijbel, want die ligt daarvoor. De één is degene die de Bijbel schrijft. En dus begint de schrift zelf met een twee. Dat is heel eenvoudig. En ik kom daar later nog wel op terug. Maar de één hoort er dus als het ware niet bij. Dat is één van de belangrijkste kenmerken van de één. Hij is er wel, maar hij hoort er eigenlijk nog niet bij. Met een één kun je niks. Als er maar één is, kun je verder niks. Zie? Je moet minstens nog een één hebben om er wat mee te kunnen, zal ik maar zeggen. En dan bij voorkeur moet die andere een twee zijn. Je moet er één naast hebben, dat wordt dan een twee en dan kun je wat. Hè? Vermenigvuldige delen, weet je veel, dan kun je er een heleboel mee doen. Maar de één hoort er als het ware nog niet bij. Vandaar dat de schrift begint met een twee. Maar precies zo ligt het in verband met die bedelingen. Dat is een beetje moeilijk om dat gauw uit te leggen. Maar het verhaal is namelijk dat wij te maken hebben met een eerste bedeling die loopt tot op Noach. Dus van Adam tot op Noach loopt hij. Maar na Noach wordt pas de mensheid verdeeld in volkeren. Ik hoop dat u deze tekening zo begrijpt. Het is één doorgaande lijn van generaties vanaf Adam tot Noach. Maar de mensheid was één, één van taal, één van spraak. Staat er ook hoor, zo. Direct na de zondvloed wordt dat gezegd. Tot dan toe was de mensheid één. Eén van taal, één van spraak. Men woonde bij elkaar, men wilde zelfs die eenheid bewaren. Door een één op te richten. Ik heb het over de toren van Babel. Een bouwwerk waarvan de top in de hemel reikt. Dat deed hij ook inderdaad. Want er wordt moeilijk over gedaan. Maar die top komt op die toren natuurlijk nog wel terug. Maar dat is nu eenmaal een toren. Elke toren, van elke toren reikt de top in de hemel. Kun je niet missen. De hemel begint te meten boven de grond, zeg ik altijd, hè. Ja, staat er niet meer. Dus is de hemel een toren, is een bouwwerk die uitdrukkelijk top in de hemel reikt. Wordt gedefinieerd dan. Maar het is een één eigenlijk. In ieder geval een één in de meeste talen. En namelijk een rechtopstaande streep. Dat is een één. Maar de mensheid is één, maar van daaruit wordt pas verdeeld in volkeren. Meerdere, eigenlijk 70. Nou, dat is een getal waar we voorlopig niet aan toe zijn natuurlijk. Maar het verhaal is inderdaad dat een wereld zoals wij hem kennen, vandaag aan de dag, zoals hij zich aan ons voordoet, is een verdeelde wereld van de mensheid verdeeld in volkeren met hun eigen belangen, hun eigen tegenstrijdige belangen overigens, enzovoorts. En daaruit moet je concluderen dat de dagen waarin er nog slechts die eerste bedeling was, die dagen, die horen eigenlijk niet bij de rest van de geschiedenis. Er is ook niet sprake van een ontwikkeling. Ontwikkeling kwam pas later. Er bleef als het ware één, één mensheid. En de verdeling kwam pas later. Wij zeggen, alle mensen stammen af van Adam. Jawel, maar alle mensen stammen af van Noach. En de volkeren der aarde zijn of Jafetitisch, of Semitisch, of Gamitisch. Eén van de drie. Daar vindt het zijn oorsprong. Want daarvoor was het één. Zie je? En je zou dus in het verhaal van de bedelingen zeggen, die eerste, althans het stuk waarin alleen de eerste gold of bestond, dat hoort er eigenlijk niet bij, staat er een beetje voor. Nou, dat is de gedachtegang. Eén is apart. Ik stel op een hand. Eén. Zie? Hij staat naast. Op een of andere wijze. Maar hij staat naast. Hij staat tegenover. Zie? Dan gaat het om, speelt een aparte rol. Nou, dat is nou met elke één het geval. Het is weliswaar de basis, het is dat waaruit de dingen voortkomen. Als er geen één is, dan kom je nooit aan een twee, zal ik maar zeggen. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Zo simpel dat sommigen het er zelfs moeilijk mee krijgen. Hè? Maar als je geen één hebt eerst, kom je nooit aan een twee. Dus één moet er eerst zijn en uit die één komt dan het een en ander voort. Maar dan zal ik u wat anders laten zien met betrekking tot tot die één. Het is namelijk zo dat de één in het Hebreeuws, even kijken, zo geschreven wordt. Ik weet het nooit precies, ik moet er altijd bij denken. Het is dit, zo. De gedachte is namelijk, een schuine streep. Ik heb het nou wat over. Ik schrijf het niet elke dag, dus ik overdrijf het wat. Het is een schuine streep met aan elke kant zo'n figuurtje. Dus het is hetzelfde, hè? De zaak is nu deze, dat één zo'n figuurtje heet een jot en is op zichzelf een Hebreeuwse letter. Heeft u dat? Dus het hele ding is een Hebreeuwse 1, daarom ook de eerste letter van het alfabet, namelijk een alef. Twee H's schrijven dat meestal, een alef. Maar hij wordt geschreven, bestaat uit drie componenten, namelijk twee van deze jots tegenover elkaar, gespiegeld, zegt men, twee gespiegelde jots, gescheiden door een schuine streep. Zodat, op een andere manier zouden kunnen schrijven, de zaak is nou dat deze jots is de tiende letter van het alfabet en heeft inderdaad een getalswaarde van 10, zodat een 1 feitelijk bestaat uit een 10 boven en een 10 beneden. Ja, waar heb ik dat nog meer gezien? 10, twee tienen tegenover elkaar. Wel, in de eerste bedeling. Die dagen die ik net noemde, van Adam tot Noach, waarin slechts de eerste bedeling bestond, daarin kun je de tijd onderverdelen via de diverse generaties, vanaf Adam en dan door naar Seth, Enos, Kenan enzovoort, zo het rijtje door, dan blijkt dat je van Adam tot Noach 10 generaties hebt, namelijk Adam is de eerste, Noach is de tiende. Maar je hebt ook een andere geslachtslijn, die loopt via Kain. En in die lijn vind je niet 10 generaties, maar wel 10 namen. Je vindt namelijk 7 generaties tot Lamech en daarna worden nog genoemd 3 zonen van Lamech, namelijk Jabal, Jubal en Tubal, Kain. Zodat je inderdaad tot aan de zonvloed 10 namen vermeld vindt, op te vatten eventueel zelfs 10 generaties. Zodat je 10 hebt aan de kant van Seth, laten we zeggen aan de goede kant, de lijn van Noach. De bovenkant dus eigenlijk. Maar je hebt ook de andere lijn, de vallende lijn, die van K in namelijk, is een neergaande lijn eigenlijk. Maar daar vind je er ook 10. Zodat je in de tijd van slechts de eerste bedeling inderdaad 2 tienen ziet tegenover elkaar. En dan zegt hij, dat is ook toevallig, maar dan weet ik nog een paar toevalligheden. Want die toevalligheden krijgen we elke keer bij al die bedelingen, bij al die getallen. En ik noem ze niet omdat het van zo groot belang is, maar om te laten zien dat die overeenkomst er is. In een 1 zitten altijd 2 tienen tegenover elkaar. Als je een 1 gaat splijten, 1 gaat bestuderen, blijkt die ontleed te kunnen worden. Want ik ga eigenlijk nog een beetje verder. Want eigenlijk is het zo dat die 10 boven te maken heeft met God zelf, met de schepper, zullen we maar eens zeggen, voor de aardigheid. Er zijn nog veel meer manieren waarop je het kunt zeggen. Maar laat ik zeggen, die bovenste 10 heeft te maken met de schepper. De benedenste 10 heeft te maken met de schepping. En deze ene wereld, zal ik dan maar zeggen, daarin vind je schepper en schepping. Die verhouding vind je daarbinnen. Maar het is een onderverdeling, maar het is er wel. Schepper en schepping horen namelijk 1 te zijn. Fundamenteel is het een 1. De ellende zegt dat wij leven in een verdeelde wereld, waarin wel de 10 boven gescheiden is van de 10 beneden, waarin de schepper afgescheiden is van de schepping. Maar het gaat nog verder, want hier op aarde blijkt het bovendien zo te zijn dat de dingen verdeeld zijn, want ook op aarde kennen wij deze verdeling, zodat je hier beneden krijgt een 5 tegenover een 5. En als dat dualisme, voor sommigen is dit te moeilijk, dat begrijp ik wel, maar dan vergeet u het maar. Hè. Maar als u het dualisme van deze wereld geïllustreerd wil zien in de Bijbel, dan vindt u dat bijvoorbeeld bij 5 wijze en 5 dwaze maagden. Dan heb je de keus. Dat is deze wereld, wij leven in een dualistische wereld, zegt men. Wel, dat zit hem in die onderverdeling van die 10 die beneden zit in 2 × 5. De 5 wijze, 5 dwaze maagden. Of hij zal de schapen zetten tot zijn rechterhand en de bok aan zijn linkerhand. Maar dat is 5 tegenover 5, hoor. De rechtse 5, de linkse 5. Dat is precies hetzelfde. En laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. En dat soort dingen weer. En zo, hè, dat is het verhaal. Dus die verdeling, elke keer opnieuw. Er zijn nog veel meer voorbeelden van natuurlijk. Maar zo ziet het hier op aarde uit. Het is een scheiding van links en rechts. Vijf links, vijf rechts. De bedoeling is natuurlijk dat in het verlossingswerk van de Heer deze vijven hier beneden bij elkaar gebracht worden. Laat ik het anders illustreren. U weet dat Abraham en Sarah, die waren onvruchtbaar. Ik zeg het nog verkeerd. Het was Abraham. En Sarai. Zo was het. Nou, de zaak is deze. Ze waren onvruchtbaar. En dan moet je eens kijken. De naam Sarai eindigt op een jot. Namelijk op zo'n lettertje. Eén zo'n dingetje. Dat wil zeggen een jot. En die heeft een getalswaarde van 10. Sarai eindigt op een 10. Kun je zo lezen in het Hebreeuws. Maar... een avondje studeren op die letters, dan weet je dat. Dat is echt zo, dat is niet moeilijk. Nou, wat de Heer nu doet bij dit onvruchtbare echtpaar is dit. De 10 delen, de 2, blijft dus, dan blijft er 5 over, dat is de letter H. En dan is de vraag, wat doet hij nou met die andere 5? Want hij haalt er gewoon 5 af, hè? Hij haalt de helft weg. Wat doet hij met de andere 5? Die geeft hij bij Abraham. Want die krijgt die letter H vervolgens in zijn naam. Ook een letter H. Dus 2 maal H is I. Dan weet u dat. Dus mooi wisselen, hè? Ja. Dat wil zeggen, 5 krijgt Sarah. En die andere 5, die van Sarah was, die zit bij Abraham. En weet u wat er nou gebeurt? Dit klinkt erg magisch, dat weet ik. Maar wat er gebeurt is dit. Dat die 2 vijven bij elkaar komen. Ze worden namelijk 1. Abraham en Sarah worden 1. En dan komt er leven. Nou, dat is de geschiedenis van deze wereld. Waarbij die verdeelde 5, de ene 5 tegenover de andere 5, de mannelijke 5 en de vrouwelijke 5 worden samengevoegd tot 1 en er komt nieuw leven uit voort. Dat is de geschiedenis. En laat me verder gaan om u dat nog duidelijker te maken. Het is namelijk zo dat die verbindende werking, waarbij dingen dus aan elkaar gekoppeld worden, dat wordt uitgebeeld door het cijfer 6. Maak je zich niet ongerust. De 5 krijgen we behandeld bij de 5e bedeling. De 6 krijgen we behandeld bij de 6e bedeling. Dus het niet snapt, geeft niks. We krijgen ze allemaal nog een keer. Dus een 6 is namelijk die verbindende werking tussen dingen. 6 koppelt dingen aan elkaar. Zo is het nou eenmaal. Later uitgebreid verklaren. Vandaar dat men hier tussen, en dat volgens de Joodse systematiek, een 6 plaatst die de verbinding tot stand moet brengen. Want dat is wat gebeuren zou moeten. Die 5 zijn verdeeld, maar er zou een 6 tussen moeten. Soms zegt men ook dat deze schuine streep in feite die 6 is, want een Hebreeuwse 6 die ziet er zo uit. En die kan makkelijk ontaarden in een schuine streep. Hè? Maar hoe dan ook, die 5 en die 6, die 5 en die andere 5 moeten verbonden worden. En verbinding, dat komt altijd door een 6. Dat kan niet missen, dus zeggen die 6 ertussen. Maar weet je wat hier staat? Er staat 10, 5, 6, 5 in letters J. Of een I. Die I die ik straks hier had, hè, die J. Er staat dan J, H, V, A. Daar staat gewoon de naam Jehovah. En hoe kom ik aan die naam Jehovah? Wel, ik heb de 1 bestudeerd. Ja, wat snel. Ik heb u alleen het resultaat laten zien. Uiteraard. Dat meer ga ik ook echt niet doen. Maar als je op die 1 ingaat, blijkt die 1 gewoon Jehovah te zijn. En hij is dus degene die de dingen met elkaar verbindt. En wat dan ook in de Bijbel verondersteld wordt, is dat de naam Jehovah verdeeld is.
in twee gelijke helften, namelijk 10:5 en 6:5. Je kunt het niet zien, het Hebreeuws leest namelijk van rechts naar links, want de volgorde is deze, 10:5, 6:5. En de rechtse 5, dat is altijd het rechtse, is altijd dat wat met God verbonden blijft en is. Als je die 5 op aarde ziet, dan staat die rechtse 5 voor de gelovigen bijvoorbeeld op aarde, om maar eens wat te noemen. Dat wat met de Heer verbonden blijft. Maar daar tegenover staat 6:5 wat van de Heer af is. Vandaar dat de naam Jehovah soms verkort wordt tot slechts ja. Die twee letters, dan zijn de andere twee letters weg. Dan zie je dus alleen de eerste helft van de naam Jehovah. De rechtse helft, in tegenstelling tot wat u nu ziet, is dat dan de rechtse helft. Want men leest nou eenmaal net andersom. En aan de andere kant spreekt de schrift uitdrukkelijk over het heiligen van de naam Jehovah. Het heiligen van de naam des Heren. De zaak is deze, dat heiligen is heelmaken, is verbinden. En het heelmaken van de naam des Heren is in feite die andere 5 of eventueel de 6:5 weer aan de naam des Heren toevoegen. Maar in feite is het zo dat die verbinding tussen die 5 tot stand gebracht wordt door de Heer zelf. Het is Jehovah die zijn naam, die zijn eigen naam, heilig, heel maakt en dus alle dingen weer tot één terugbrengt. Want wat ik hier nou zo plechtig ontleed heb, dat wordt door de Heer zelf als het ware weer tot één gemaakt. Want 10:5, 6:5, hoeveel is 10+5+6+5? Ja, maar het is de Heer. Ja, het is 26. 26 is dus het getal van de naam des Heer. Maar het is één. De Heere is één. De Heere is een Alef. Of andersom, de Heere, Jehovah, is te vinden in die Alef. Nou, ik heb het u net gedemonstreerd. U kunt wel zeggen, ja, dat is onzin. Maar ik ben toch niet de enige die die onzin weet. En kent. Kijk, zo steekt het in elkaar. Als je die getallen ontleedt, zit er ontzaglijk veel in. En in ieder geval is het zo dat één dus de aanduiding is voor de enkeling, de werkelijke één, namelijk God. Dat is de meest fundamentele betekenis van die één. Ongeacht of je dit hele verhaal nou gevolgd hebt of niet. Blijft zo, we kennen maar één en de één is de Heer. Maar daaruit moet ik concluderen dat de één dus de aanduiding is van de enkeling, het individu. En als we datzelfde principe op een lager niveau toepassen, komen we terecht bij de mens, want elke mens is zo'n één. Dan heb ik het nog niet eens over die kwestie van dat de mens naar Gods beeld geschapen is enzovoorts, want daar praat ik nou maar even niet over, gemakshalve. Maar het gaat om het principe dat elke mens in feite een individu is, een enkeling is, een één is. Men spreekt ook over de rechtopgaande mens. Dus de officiële wetenschappelijke naam voor de mens, Homo erectus, de rechtopgaande mens. Maar de rechtopgaande mens die wordt zo uitgebeeld, voor een één, ons één.